Zullen we aan het begin van deze dienst ook met elkaar nog lezen, Psalm 123. Dus niet 23, maar 123. En daar staat boven gebed om redding. Wat mij hierin trof in deze psalm is de verwachting van de psalmdichter. En ik hoop dat wij ons daarin herkennen in de verwachting van ons, nu wij hier vanmorgen in zijn naam bij elkaar zijn. Psalm 123. Gebed om redding staat daarboven, een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar u die in de hemel zit. Zie, zoals de ogen van zijn dienaren gericht zijn op de hand van hun heren, en zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig is. Wees ons genadig, o Heere, wees ons genadig, want wij zijn meer dan verzadigd met verachting. Onze ziel is meer dan verzadigd van de spot van de zorgeloze, de verachting van de hoogmoedige. Tot zover dit stukje. We zien in de psalm dat de ogen van de psalmist gericht zijn op wat de Heer gaat doen. De handen van de Heer. Nou, zo zijn wij ook bij elkaar en onze ogen en ons hart en ons hele wezen is erop gericht wat de Heer zal doen vanmorgen in ons midden. Want Hij wil zegenen en Hij kent ons, Hij weet wie we zijn, Hij weet wat we nodig hebben. En dat wil Hij geven door zijn woord. En door zijn Heilige Geest. Daarom laten wij ook onze ogen en ons hart en ons hele wezen ook richten op Hem. Want dan kan Hij ook aan ons kwijt wat Hij aan ons zeggen wil. Dan kan Hij zegenen. Niet als wij met andere dingen bezig zijn of de aandacht er niet bij hebben. Maar niet op Hem gericht zijn. Maar laten we vanmorgen gericht zijn op Hem.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ik heb er naar uitgekeken om weer in uw midden te zijn. Allereerst, er zijn twee mensen jarig geweest en Henny is vandaag jarig. Ik wil ook mijn gelukwensen uitspreken. En ik wens u de zegen van de Heer ook toe voor het komende jaar. De laatste keer dat ik in uw midden was, dat was in februari. Dus dat is alweer ruim een half jaar geleden. En ik zou toen twee keer achter elkaar spreken. En dat heb ik ook gedaan. En de eerste keer heb ik met u nagedacht vanuit het woord wat de Bijbel zegt over de hel. En dat was een moeilijk thema. En dat is ook lastig om daarover te spreken. En ik had u ook beloofd om de zondag daarna, als ik zou komen, te spreken over de hemel. Maar toen ging het sneeuwen. Misschien weten we het nog. En toen is de dienst, als het goed is, ook afgezegd en... Nou ja, toen ben ik niet gekomen. Maar goed, deze belofte wil ik natuurlijk nog wel inlossen. Of aflossen, hoe je het noemen wil. En daarom gaan we met elkaar vandaag nadenken over wat de Bijbel zegt over de hemel. En ik denk dat er zoveel over te zeggen is, dat ik het in twee delen ga knippen. Dus de volgende keer, als ik weer in Nieuw-Midden ben, dan gaan we over het tweede gedeelte nadenken over het einde van Openbaring 21 en het eerste gedeelte van Openbaring 22. Maar vandaag gaan we dus nadenken wat de Bijbel zegt over de hemel. En dat zal het grootste gedeelte van hoofdstuk 21 in beslag gaan nemen. Dus ik stel voor dat we met elkaar de Bijbel gaan openen. En we gaan lezen met elkaar Openbaring 21. En ik zeg ook van tevoren, ik ga meer niet zeggen dan dat ik wel ga zeggen. Maar het gaat erom dat we een indruk krijgen wat de Heere voor ons te zeggen heeft. Openbaring 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, De tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en hij zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadien, haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op, 144 L, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover de schriftlezing. Het was een lang gedeelte, maar wat een rijk gedeelte hebben we gelezen met elkaar. En ik wil met u nadenken vanuit 3 punten. En het eerste punt van aandacht, zeg ik altijd maar, dat is de eeuwigheid geopenbaard. En het tweede punt van aandacht is het nieuwe Jeruzalem geopenbaard. En het derde punt van aandacht is Gods heerlijkheid geopenbaard. En we gaan dat vanuit de tekst ook zien. Ik ga toch nog even kort een beschrijving, of even kort uitleggen wat we de vorige keer met elkaar hebben behandeld. En dat was het thema de hel. En we hebben met elkaar gesproken vanuit Lucas 16 over de rijke man en de arme Lazarus. En we hebben ook met elkaar een tijdlijn doorgenomen van wat er staat te gebeuren in de eindtijd. En toen kwamen we ook uit bij hoofdstuk 20. En we hebben dat met elkaar doorgelezen. En we zien daarin dat als je dus nu sterft, dan kom je dus niet gelijk in de hemel of de hel terecht, maar in het dodenrijk. En in het dodenrijk heb je dus de plaats waar de arme Lazarus is en de plaats waar de rijke man is. En degene die dus buiten de Heer Jezus gestorven zijn, zij zijn dus op de plaats waar de arme of waar de rijke man is. Dat is een plaats ook van pijniging, zoals we lezen in Lucas 16. Maar degene die in de Heer Jezus ontslapen zijn, zij zijn aan de goede kant in het dodenrijk. Gelukkig, God zij dank. En dat heeft een reden, en dat hebben we ook met elkaar doorgesproken, dat er nu een dodenrijk is en dat straks mensen worden geworpen in de hel. En we gaan nog kort een stukje lezen uit hoofdstuk 20 en dan beginnen we vanaf vers 11. Hoofdstuk 20 vers 11. En ik zag, Johannes, hij ziet daar een grote witte troon. En hem die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Vers 12. En ik zag de doden klein en groot voor God staan, en de boeken werden geopend, en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood, daar heb je dat woordje Sheol en Hades, zij werden in de poel van vuur geworpen, dat is de hel, dit is de tweede dood, dat is dus na het oordeel. En dan komt mijn inziens het meest verschrikkelijke vers uit de Bijbel, vers 15. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Als ik het nu lees en ik laat het weer op me inwerken, dat is verschrikkelijk. Als ik bedenk dat mijn buren dit nieuwe leven niet kennen, dan weet je wat hun bestemming is. Verschrikkelijk. Tot zover even de terugblik op het thema de hel van de vorige keer. En dan komen we dus aan bij hoofdstuk 21. En zoals u heeft kunnen lezen, is dat niet zomaar een hoofdstuk. Maar dat is een hoofdstuk om naar uit te kijken. Dat is uw toekomst als u gelooft in de Heer Jezus. Daarin wordt uw toekomst beschreven. Als u de Heer Jezus hebt aanvaard in uw hart en in uw leven. En ik wil eigenlijk met de uitspraak beginnen. Vroeger was het voor de christenen hun enige hoop dat Jezus terugkwam en de toekomst die hen te wachten stond. Alleen tegenwoordig lijkt het wel andersom, dat het de hoop is voor enigen. Oftewel, we kijken er niet meer zo naar uit, naar datgene wat ons te wachten staat. Ik hoop dat dat voor u niet zo is. Maar ik zal deze uitspraak aan het eind van de preek nog een keer herhalen. En dan hoop ik dat we echt enthousiast geworden zijn over datgene wat er voor ons weggelegd is. En dat is die heerlijke stad met palen poorten. En daar gaan we vanmorgen over nadenken. Zoals ik net al zei, dat is een toekomst om naar uit te kijken. Dat is onze verwachting. En ik hoop dat we daar echt blij van worden. Ik hoop het wel. En soms kun je er ook zo naar verlangen. Broeder Jan, je haalde net al Psalm 84 aan. En dat is ook een beetje mijn psalm. Maar er staat in beschreven, wat verlang ik naar uw huis, Heer van de hemelse legermachten. Wat verlang ik naar die plaats van rust, wat verlang ik naar die plaats van de harmonie, wat verlang ik naar die plaats van vrede, om te zijn aan de voeten van de Heer Jezus. En misschien denkt u daar wel eens over na, van hoe zal het daar zijn? U mag daarover fantaseren, u mag daarover nadenken, maar ik hoop wel dat we dat dan op een volwassen geestelijke manier doen, en niet zoals de wereld dat doet. Als je volgens mij op YouTube intikt, wat is er in de hemel? Dan komt er als eerste te staan in de hemel is bier. Dat is hoe de wereld ernaar kijkt. Maar zo zal het niet zijn, broeders en zusters. Ik hoop dat we kijken op een geestelijk volwassen manier. Vanmorgen gaan we dus met elkaar nadenken wat er dus voor heerlijke dingen er geschreven staan vanuit de Bijbel. En ik wil het eigenlijk zo zeggen, wat we vanmorgen hebben gelezen met elkaar, dat is iets wat God al aan ons heeft bekendgemaakt. Dat is geen geheim. Er wordt bijna niet over gesproken, helaas. Maar het is geen geheim over wat ons te wachten staat. Want het staat hier beschreven. Het is beschreven om ons alvast een indrukje te geven hoe het er in het hemelse Jeruzalem aan toe gaat. Om het als het ware een kijkje te nemen in de hemel. Dit is dus wat we al mogen weten. Dit is wat de Heere wil openbaren aan zijn kinderen. En ik wil met u vers voor vers eigenlijk door de tekst heen gaan, zodat u het makkelijk kunt volgen. En als u afhaakt, dan kunt u het ook makkelijk weer oppakken. Maar voordat we gaan beginnen, zijn er twee teksten in het bijzonder die ik wil noemen. Die er eigenlijk als het ware uitspringen. Toch genoemd in dit gedeelte. Vers 8 en vers 27. Lees met me mee. Maar wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Vers 27. Alle wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Laat het duidelijk zijn, broeders en zusters. We hebben een heerlijk onderwerp vanmorgen. Daar gaan we echt over nadenken straks. Maar God is heilig. En deze God die u mag kennen is zeer te vrezen. Weet u, het gaat God zelf aan het hart. Maar in deze nieuwe dimensie waar we vanmorgen over nadenken, is er geen goddeloosheid meer. In deze nieuwe dimensie is er geen ruimte voor de zonde meer. Is er geen ruimte meer voor onreinheid. Maar alleen zij zullen die hemelpoort betreden die staan in het boek des levens, zoals we net hebben gelezen. Alleen zij zullen de hemelpoort betreden die gewassen zijn van hun zonden. En daarom wil ik ook aan het begin van deze preek de meest belangrijke vraag stellen in uw leven. Kent u de Heer Jezus? Mag u weten, ik ben zijn eigendom. Vorige week heb ik deze preek gehouden in een andere gemeente en daar was veel jeugd. En ik ga er eigenlijk vanuit dat u allemaal de Heer kent. Ik hoop echt dat u dat eigen heeft gemaakt. Maar vorige week, ik wil dat echt met u delen. Ik heb ook het evangelie naar aanleiding van deze vraag uitgelegd. En er zijn 6 jongeren tot geloof gekomen in de Heer Jezus. 6 jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. En ze werden geraakt door de prediking. En ze zeiden, één iemand zei, en dat is toevallig een neefje van me, onder tranen zei hij, de vorige keer sprak je over de hel. En toen had ik verstandelijk al de keus gemaakt. Daar wil ik niet naartoe. En vorige week sprak ik over de hemel. En hij kon niet anders dan het uitroepen. Heere, ik wil bij u horen. En dat gebeurde in de loop van de dag. Het was eigenlijk een soort kettingreactie. De een naar de ander kwam tot geloof. En ik wil dit u ook als bemoediging meegeven. Het is niet omdat ik dat heb gedaan. Laat dat duidelijk zijn. Het is omdat de Heilige Geest heeft gewerkt in die ochtend. En misschien heeft u wel kleinkinderen in die leeftijd. En misschien denkt u wel, zouden ze ooit nog tot geloof komen? Weet u, dat dachten ze van de jongeren van vorige week ook. Sommige ouders dachten, ik weet niet of het ooit nog gaat gebeuren. Maar toch, God wilde genadig zijn. Blijf daarom bidden voor uw kinderen. Blijf bidden voor uw kleinkinderen. Dat ze het geloof in de Heer Jezus mogen ontvangen. Want God geeft nog steeds zijn genade. Daarom, neem dat mee als bemoediging. Broeders en zusters, we gaan naar ons eerste punt. En dat is de eeuwigheid geopenbaard. En u moet weten, Johannes, hij krijgt dit visioen van God uit mee. Niet alleen openbaring 21, wat we nu met elkaar hebben gelezen, maar heel openbaring. Het is één openbaring. En de Bijbelschrijvers hebben het opgedeeld in hoofdstukken. En daar ben ik ergens wel blij om, want dat geeft mij meer de gelegenheid om nou te zeggen van we zijn hier en we zijn daar. Maar het is eigenlijk één visioen. En ik zou het eigenlijk niet oneerbiedig gezegd willen vergelijken met een taart. Ik ben dol op taart. Als er wat gevierd wordt en er is geen taart, dan ben ik eigenlijk een beetje teleurgesteld. Maar als je dus op een feestje bent, dan neem je een klein stukje taart. Want neem je heel de taart tot je, dan word je niet goed. Daarom gaan we vanmorgen ook nadenken over één stukje van die taart, van openbaring. En dit is eigenlijk het ene laatste stukje wat we met elkaar overdenken. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde met daarop het nieuwe Jeruzalem. En Johannes, hij ziet dus dit visioen vanuit de hemel. En hij ziet daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, vers 1. Het is weg, verdwenen. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. Ja, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hoe moeten we dat nu zien? Petrus die spreekt over dat de elementen branden zullen vergaan. Dus sommige bijbeluitleggers zeggen, ja deze wereld blijft bestaan, maar er komt als het ware een nieuwe schil omheen. Ik weet niet of je het zo moet zien, hier staat in Openbaring, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wat me eigenlijk opvalt, is vers 1b. Weet je wat er staat? En de zee was er niet meer. Dat lees je eigenlijk zo overheen. En de zee was er niet meer. En ik had het daar gisteravond nog over met mijn vrouw. En zij houdt heel erg van zwemmen in de zee. Ze zei, ja, maar straks kan het dan niet meer. Ik zei, nee. En toen vroeg ze, ja, maar hoe kom je daar dan bij dat er geen zee meer is? Ik zeg, ja, ik lees het hier gewoon in Openbaring 1. Er is geen zee meer. Ja, maar waarom dan? Waarom is er geen zee meer straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Ik weet het niet. Want het staat er gewoon niet. Ik las wel één verklaring en misschien kan dat ons helpen. Maar in de Joodse traditie, daar staat de zee voor chaos, voor wanorde, voor, ja, noem maar op, voor, het heeft een negatieve betekenis. Maar laat het duidelijk zijn, straks zal dat er niet meer zijn. Er zal er geen chaos meer zijn, geen ruimte voor chaos en wanorde. Wat Johannes hiermee wil zeggen is denk ik dat het wel aangeeft dat het geen mensenwerk is. Het is volledig Gods werk. Net zoals we lezen in vers 4, dat er geen rouw meer zal zijn, geen dood, geen jammerklacht of moeite. En in hoofdstuk 22 vers 3 staat dat er geen vervloeking meer zal zijn. En in vers 5 van het hoofdstuk staat dat er geen nacht meer zal zijn. Oftewel, deze nieuwe hemel, nieuwe aarde, het hemels Jeruzalem, het is het werk van Gods handen. En omdat het Gods werk is, dat zien we wel in vers 2, omdat Johannes deze heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, hij ziet het neerdalen vanuit de hemel, bij God vandaan. En dat is niet zomaar een stad, maar het is het centrum van Gods aanwezigheid. Je leest in Openbaring 18 vers 2 over het epicentrum van de duivel. Dat is het Babylon. Dat is in de grote verdrukking het epicentrum van de Satan. Als je dat leest, onreine dieren vinden daar hun schuilplaats. En het is een broeinest van demonen. Maar hier wordt geschreven dat Gods aanwezigheid daar zal zijn. Het is het epicentrum van Gods heerlijkheid. En weet u, deze stad, zoals er in vers 2 staat, is gereed gemaakt. Als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. Oftewel, de stad is klaargemaakt. Gereed gemaakt. Weet u nog wat Johannes schrijft in Johannes 14 vers 2? In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Maar ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben, dat herdenken we met hemelvaart, en plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat u ook bent waar ik ben. Dat is alweer een bemoediging. Hij is nu die stad voor u aan het gereed maken, voor mij. En hij wil zo graag dat we die stad gaan aanschouwen, zodat we gaan delen in zijn heerlijkheid. En dat we voor eeuwig zijn nabijheid mogen gaan genieten. De stad is gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. En ik weet het nog goed, in oktober is het alweer 10 jaar geleden dat wij trouwden, 28 oktober. En ik weet nog toen ik bij haar kwam, bij Janita. En ik zag haar en ze zag er gewoon zo prachtig uit. Ik had er eigenlijk geen woorden voor. Maar ze had zich gereed gemaakt als bruid voor mij. Ze had alles als het ware uit de kast getrokken om er voor mij mooi uit te zien. En aan die dag gingen heel veel voorbereidingen aan vooraf. Uitnodigingen moesten verstuurd worden. De trouwlocatie moest geregeld worden. De feestlocatie. Ons huisje moest klaargemaakt worden. De kamers moesten klaargemaakt worden. Oftewel, er ging veel voorbereiding aan vooraf aan deze dag. En met eerbied gesproken, God moest ook voorbereidingen treffen. Zodat wij straks die heerlijkheid gaan aanschouwen. Allereerst denken we dat hij naar deze aarde kwam. Als klein kindje. Maar uiteindelijk wilde zijn volk hem niet. En uiteindelijk gaf hij daar zijn leven aan het kruis op de heuvel Golgotha. En hij, wat nog meer is, hij stond op uit de dood. En uiteindelijk voer hij ten hemel. Om uiteindelijk zijn koningschap op zich te nemen in het 1000-jarig vrederijk. Er ging veel voorbereiding aan vooraf. En nu is zijn Heilige Geest in ons midden. Hij woont in ons. En dan hoort Johannes een luide stem vanuit de hemel zeggen, vers 3. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. Hij zelf zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. Wat een troost vanmorgen. Wat een troost. En we zien deze uitdrukking eigenlijk vaker terugkomen in de Bijbel. In Leviticus 26 lezen we dat God tegen zijn volk Israël zegt: ik zal mijn tabernakel in het midden van u plaatsen. Ik zal in het midden van u wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. En we zien als Israël Egypte verlost, uit Egypte verlost, dan is hij bij hen door middel van een wolkenkolom overdag en een vuurkolom 's nachts. En we zien in Johannes 1 vers 14 dat de Heer Jezus, hij heeft zelf onder ons gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Dus God was degelijk met zijn volk Israël. Jezus, hij was hier op aarde. Maar dit was allemaal tijdelijk. Het zijn tijdelijke vormen geweest. Hier in Openbaring 21 vers 3 horen we de belofte vanuit de hemel. Gods aanwezigheid is bij de mensen. En hij zelf zal bij hen wonen. Dat is toekomst, broeders en zusters. Dat is toekomst. Kunt u het zich een beetje voorstellen? Dan mogen we er toch best een preek aan wijden. Over hoe onze toekomst zal zijn. En dan staat er in vers 4. En God zelf zal alle tranen van hun ogen afwissen. Vond ik eigenlijk ook wel een beetje bijzonder. Waarom staat dat er hier? We zijn dan toch in het hemelse Jeruzalem. Waarom moet God dan onze tranen afwissen? Nou, wederom, ik weet het niet. Het staat er niet. Misschien dat ik wel een argument kan noemen. De grote verdrukking is net geweest, zoals we hebben gelezen in vers 20. De grote verdrukking is geweest, het 1000-jarig vrederijk is geweest en het oordeel is geweest. Misschien hebben we tranen om degenen die verloren zijn gegaan. God zelf zal die tranen afwissen. Misschien even een andere kant waarom God de tranen van onze ogen afwist, is om de moeite, de pijn, de jammerklacht die u heeft meegemaakt in uw leven. Dat God daarom de tranen van uw ogen afwist. God zelf zal dat doen. Het zou kunnen. Ik weet het niet, maar want het staat hier niet. En daarom sluit vers 4 af, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dus daar wordt ook niet meer aan gedacht. God geeft daarom een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daarom zegt God in vers 5, en het zijn de woorden van God aan Johannes, laten we het lezen. En hij, laten we beseffen dat God het zelf is, hij die op de troon zit, God spreekt vanuit zijn autoriteit. Hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Je kunt er zo snel overheen lezen. Maar als ik het eens op me in laat werken, zie, hij maakt alle dingen nieuw. Heeft u te maken met lijden in uw leven? Zie, ik maak alle dingen nieuw. Hebben we zonden in ons leven? Zonden waar we maar niet van afkomen? En wat ons... Ik hoor soms van sommige broeders dat ze zo bezeten kunnen zijn, terwijl ze weten kind van God te zijn. Dat de verslaving naar porno of wat dan ook zo aanwezig kan zijn. God zegt hier, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is zijn belofte. Heeft u te maken met gebrokenheid? Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat belooft hij vanmorgen aan u. Ik hoop dat u bemoedigt. God doet het. Wij hoeven het niet te doen. We moeten het niet van onszelf verwachten, maar hij doet het. Hij maakt alle dingen nieuw. En zegt hij in vers 5, schrijf van deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Ofwel, we moeten God en we kunnen God vertrouwen op wat hij zegt. Dat wat er staat te gebeuren, de toekomst die ons te wachten staat, en dat hij dus alle dingen nieuw maakt, dat zal gaan plaatsvinden. Daar moeten we geen moment aan twijfelen. Hij maakt alle dingen nieuw. En dan vervolgt hij in vers 6, het is geschied, het is gebeurd. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Hij heeft de tijden in zijn hand. Dat geldt voor deze wereld in zijn algemeenheid, maar dat geldt ook voor u persoonlijk. God is met u en hij is in u een goed werk begonnen, wat hij zal voleinden tot op de dag van Jezus Christus. En hij belooft, wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En dan sluit vers 7 daarop aan. Dat we overwinnaars zijn en dat we alles zullen beërven. En dan zegt God, ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Dit is alweer een bemoediging van God uit. We mogen weten nu in dit leven dat de Heere Jezus, hij nam uw zondeschuld op u. En daarom zegt God, als hij nu naar u kijkt, ik zie mijn zoon Jezus. Hij ziet u als zondaar niet meer aan. Wat een genade dat je dat nu al mag belijden. Maar hier in vers 7 staat het nogmaals. Hij zal voor mij een zoon zijn. Het zijn alleen maar beloften van God uit. En vers 8 hebben we eigenlijk al met elkaar doorgelezen. Zo komen we ook aan bij het eind van ons eerste punt. De eeuwigheid geopenbaard. Dat is dus de eeuwigheid. En we gaan nu door naar ons tweede punt. Het nieuwe Jeruzalem geopenbaard. En dat zal misschien iets meer bijbelstudie zijn. Misschien wat meer praktisch. Maar ik denk wel dat het goed is dat we met elkaar er doorheen lopen. En dan staat er in vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en hij zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. Net zoals in vers 2... Daar zag Johannes de heilige stad neerdalen vanuit de hemel. En hier in vers 9 tot en met vers hoofdstuk 5 van hoofdstuk 22 wordt dat eigenlijk verder uitgewerkt. En een engel is hier aan het woord. Het is een van de engelen die ook een van de zeven schalen vast had met de laatste plagen. En hij heeft als het ware de eer om te mogen zeggen, zie, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En Johannes, hij mag hier zien dat de gemeente en dat Israël verenigd zijn met de Heer Jezus. En dat zij samen mogen leven in die stad met fundamenten. En dan voert de engel Johannes weg in een visioen op een grote en hoge berg. En dan ziet Johannes de stad neerdalen vanuit de hemel. Vers 10. Bij God vandaan. En nu gaan we vers voor vers met elkaar door de tekst. Blijf er nu goed bij. Want wat staat er? Vers 11. Deze stad, zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen. Als een kristalheldere steen, jaspis. Dus ga met me mee in gedachten, deze stad. Hij ziet hem van God vandaan neerdalen uit de hemel. En zij had de heerlijkheid van God. Daar ga ik zo meteen in ons laatste punt nog wat meer bij stilstaan. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen, jaspis. Waarom dat deze steen moet zijn, dat weet ik niet. Je ziet wel in Openbaring 4, daar heeft Johannes eigenlijk eenzelfde ontmoeting met God. En daarin komt diezelfde steen weer terug. Ik vind dat een beetje lastig om nou te zeggen van ja, deze symbolische betekenis moet ik eraan hangen. Maar het geeft wel aan dat deze steen belangrijk is voor God. En het kan ook gezien worden als een vergelijking. Hoe mooi, hoe intens het zal zijn. En dan gaan we verder in vers 12. Zij had een grote en hoge muur met 12 poorten. Kunnen we allemaal volgen, toch? Deze stad. Een hoge muur met 12 poorten. En bij die poorten 12 engelen. Daar wil ik de volgende keer wat dieper op ingaan. Over die engelen. En ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Dus we gaan weer even terug naar ons plaatje, het hemelse Jeruzalem met de muur eromheen. In die muur 12 poorten. En boven die poorten de 12 stammen van de Israëlieten. Als symbool voor het volk van God, het volk Israël. Ze zijn daar vertegenwoordigd. En dan gaan we door naar vers 13. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, zuiden en het westen. Dat kunnen we allemaal volgen. En dan gaan we door naar vers 14. En de muur van de stad had 12 fundamenten. Met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Dus deze stad is gefundeerd op 12 fundamenten. En ik wil er even een uitleg bij geven. In Efeze 2 vers 20. Daar staat. Efeze 2 vers 19 zeg ik. Zegt het woord, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Dus als u de Heer Jezus toebehoort, dan wandelt u eigenlijk al met één stap in de hemel. En dan zegt vers 20, het gebouw is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de uiterste hoeksteen is. Dit is van belang, broeders en zusters. We zien net dat het volk Israël is vertegenwoordigd boven de 12 poorten. Maar nu zegt hij hier dat het fundament bestaat van de namen van de 12 apostelen. En dat is heel belangrijk. Want dat houdt in dat ons geloof daarop gefundeerd is. Maar dat God het blijkbaar zo belangrijk vindt dat die stad daarop gefundeerd is. En ik heb daar wel eens discussie over gehad. U weet, ik ben timmerman. En op de bouw dan. Ik vind het altijd interessant om ook met medechristenen, maar ook met mensen die niets met geloof hebben, op daarover te spreken. En toen zei dus ook van ja. Toen zei een keer iemand. Ja, ik geloof in de Heer Jezus. Ik geloof echt in het volbrachte werk wat hij heeft gedaan. Maar wat Paulus zegt over de eenheid in het huwelijk. Wat Paulus zegt over dit of over dat. Dat geloof ik niet zo. En wat Petrus zegt. Ja, dat neem ik met een korreltje zout. Nee, broeders en zusters, we hebben natuurlijk het geloof in de Heer Jezus, uiteraard, maar we bouwen op Hem, Hij is onze uiterste hoeksteen, maar we bouwen ook op het fundament van de apostelen en de profeten. Dat is van belang voor ons geloof. Dan moeten we niet uit het zicht raken. En God bouwt dus deze stad op het fundament van de 12 apostelen. Ik vind dat echt zo geweldig, dat God die plek heeft gegeven. En dan gaan we door in vers 15. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. Vers 16. En de stad die lag daar als een vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte. Nou, dat kunnen we allemaal volgen, toch? De stad, hij ligt daar als een vierkant. Er staat geen woord Spaans bij. Ja, misschien kent u Spaans dan. Maar dat is gewoon Nederlandse, Hollandse taal. Dit kunnen we lezen. En hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadien. Nu is er een beetje discussie over hoeveel is een stadie. Maar over het algemeen wordt aangenomen dat één stadie 185 meter is. Afgeleid van het Griekse woord stadion. Als je dus die 185 meter keer 12.000 doet, dan kom je op heel veel meter uit. Dat is 2220 kilometer. Ik lees maar gewoon zoals het er staat. Ik ga dit niet vergeestelijken of symboliseren. Maar die stad is dus zo groot. En om u even een klein plaatje te geven. Als je dat zou projecteren op een gebied, dan zou dat vanaf Moskou tot het onderste puntje van Europa zijn. Zo groot is die stad. Groot genoeg om alle kinderen van God een kamer te geven. Hoe geweldig is dat? Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En dan staat er in vers 17. En hij mat haar muur op, 144 L, een mensenmaat. Nou ja, een gemiddelde maat van een L, van een elleboog, van hier tot hier is 48 tot 54 centimeter. Ga je dat omrekenen naar meters, keer 144, dan kom je uit op ongeveer tussen de 70 en de 75 meter. Dat is de hoogte van de muur van de stad, die rondom het hemelse Jeruzalem staat. Het zijn niet mijn woorden, hè, trouwens. Het staat hier in de Bijbel. Vers 18. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis. En de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. Hoe geweldig zal dat zijn? En dan gaan we door naar vers 19. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. U weet, ik ben timmerman en ik heb kort geleden nog een fundering gemaakt. En wat we nodig hebben voor een fundering hier in Nederland, dat is zand, grind, cement en water. En in dat fundament stop je ijzer, korven ijzer, om het sterk te maken. Maar goed, ik ga niet langs de plaatselijke juwelier om daar ook nog edelstenen te halen en om die in het fundament te stoppen. Dat zou natuurlijk zonde zijn. Maar wat staat hier, en ik heb me daar echt over verwonderd. Ik ben een beelddenker. Maar hier staat, het fundament van de muur van de stad was met allerlei edelgesteenten versierd. En dan komen al die edelstenen, het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, en dat gaat zo door in hoofdstuk 20. Dat zijn allemaal soorten edelmetalen. En ik zei net al, ik ben een beelddenker, ik zie dat zo voor me. We hebben net in vers 18 gelezen dat de stad van zuiver goud is. Zuiver goud, gelijk aan glas. Dus als je straks door die stad heen loopt, dan, dat is geweldig. Het aanzicht is als zuiver goud. En dan zie ik zo voor me, dan heb je dat fundament eronder liggen, met al die edelstenen erin. En dat flikkert zo omhoog. Hoe geweldig zal dat zijn? Ik weet wel, het gaat niet om die stenen. Maar dit is wel wat God voor ons heeft weggelegd. We mogen daarin delen straks. Vers 21, en de 12 poorten, dan gaat Johannes nog even terug naar die poorten, waren 12 parels. Ja, hoe groot die poorten precies zullen zijn, dat weten we niet. Want dat staat hier niet. Maar wie van de vrouwen heeft er een parel? Ja, u heeft een parelketting om. Dat zijn van die kleine pareltjes. Kunt u zich voorstellen dat straks één poort bestaat uit één parel? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Je leest er ook zo overheen. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik denk, als een juwelier dit leest, dan wordt hij terstond jaloers. Wat geweldig zal dat zijn. Maar dan komen we aan bij vers 22. Ik zag, en dan komen we ook gelijk aan bij ons derde punt, Gods heerlijkheid geopenbaard. Vers 22. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Daar is geen tempel meer. In het duizendjarige vrederijk lees je daar nog wel over een tempel. Maar hier, in het hemelse Jeruzalem, lees je niet meer van een tempel. Waarom niet? Nou, de Almachtige God is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. Hoe geweldig zal dat zijn, broeders en zusters. Ik noemde net al dat edelgesteente. En ik kan er nog veel meer over zeggen, maar ja, dan gaat het een beetje zijn doel voorbij. Maar het zal geweldig zijn. Maar het zal geweldig zijn omdat Gods licht daarop schijnt. Omdat zijn heerlijkheid daarop schijnt. Ons derde punt, ik zei het net al, Gods heerlijkheid geopenbaard. Wat een geweldig uitzicht, broeders en zusters. En waar ik nu bij stil wil staan, dat is het volgende. God zal alles zijn en in allen. Gods aanwezigheid mogen we gaan aanschouwen. En ik wil daarom iets meer stilstaan bij dat woordje heerlijkheid. Zoals we hebben gelezen net in vers 23. En dat wordt ook meerdere keren benoemd in Openbaring 21. Nou, wat betekent nu dat woordje heerlijkheid? Dat woordje heerlijkheid betekent in het Grieks doxa. Nou, dan zou je zeggen dat is niet zo. Daar kan ik niet veel mee. Nou, ik ook niet, maar op het eerste gezicht. Maar als je dat woord doxa wat meer gaat uitdiepen, dan heeft dat een enorme diepe betekenis. Dat betekent Gods aanwezigheid, Gods heerlijkheid, zijn liefde, zijn almacht. Dat is eigenlijk alles bij elkaar. Gods heerlijkheid gaan we daar zien. En weet u, zijn heerlijkheid vult die hemelse stad. Zijn heerlijkheid maakt dat we nooit meer alleen zijn. Zijn heerlijkheid maakt dat we mogen putten straks uit de bron die nooit meer opdroogt. En zijn heerlijkheid maakt dat we straks mogen stralen als de zon. En soms zeggen we wel eens tegen elkaar, misschien herkent u dat wel als je op de bidstond bent geweest of je hebt een begrafenisdienst gehad. En je bent echt bemoedigd door de Heere. Dan kun je soms zeggen, de Heere was in ons midden. Het was een stukje hemel op aarde. Dat zijn van die kleine momentjes. We hebben zijn heerlijkheid gezien. En dat is geestelijke taal. Dat versta je alleen als je in Christus bent. Dan kun je een stukje hemel op aarde ervaren. En weet u wie daarover mee kan praten? Ik wil eigenlijk 4 voorbeelden geven. Dat is Mozes. Mozes, hij is 1-op-1 in gesprek met de Heere. En dan komt hij van de berg af. Nee, nog eventjes daarvoor. Hij vraagt aan de Heere, toon mij toch uw heerlijkheid. Dat kunnen we lezen in Exodus. In Exodus 33. Dat is trouwens geweldig als u tijd heeft vanmiddag om dat door te lezen. Mozes vraagt aan de Heere, toon mij toch uw heerlijkheid. Eigenlijk datzelfde woordje wat we lezen in Openbaring 21. Dat woordje doxa. Toon mij toch uw heerlijkheid. En dan zegt God tegen Mozes, u kunt mijn heerlijkheid niet zien, want dat kun je niet aan. Even in mijn eigen woorden gezegd. En dan zegt hij, ik zal je in een kloof zetten tussen 2 bergen. En dan zal ik achter je langs gaan. En als ik voorbij ben getrokken, dan mag je mij van de achterkant zien. Dat zegt God. Dus Mozes had die heerlijke ervaring met God. En dat gebeurt dan. En Mozes, hij komt van de berg af. En dan, misschien kent u dat verhaal wel, die geschiedenis. Dan ziet het volk Mozes. En ze zien zijn gezicht. Dat straalt van de heerlijkheid van God. En eigenlijk kunnen ze niet eens Mozes aankijken. En dan doet Mozes een doek voor zijn hoofd. Zodat toch het volk met Mozes kan praten. Zo heilig is God, broeders en zusters. Zo groot is Hij dat als we nu volledig de heerlijkheid van God zouden ervaren, dat kunnen we niet eens aan. Dat zouden we niet aankunnen. Dat kunnen wij niet en dat kan Mozes ook niet. En wat dacht u van de herders in het veld? Ze zijn gewoon de schapen aan het hoeden. En dan ineens is daar een menigte van legers. En de heerlijkheid, zo staat er in Lucas in de Evangelie, de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En ze zien daar de heerlijkheid van God. En wat dacht u van Saulus? Hij staat toe te kijken terwijl Stefanus wordt gestenigd. Stefanus, het kind van God. Voordat de beslissende steen op zijn hoofd of waar dan ook terechtkomt, wat zijn leven fataal maakt, mag hij een blikje in de hemel werpen. En dan ziet hij de heerlijk, dan ziet hij de Heer Jezus aan de rechterhand van God. Hij ziet Gods heerlijkheid. En dan zegt hij, reken deze mensen hun zonden niet toe. Wat een genade had deze broeder, deze martelaar, om dat te zeggen. En Paulus, hij werd stilgezet op de weg naar Damascus. En hij ziet Gods heerlijkheid. Dat woordje doxa, wat we net hebben gelezen in Openbaring 21, 23. Het zijn zomaar voorbeelden. Maar deze heerlijkheid gaan wij straks ervaren. Deze heerlijkheid mogen wij straks aanschouwen, broeders en zusters. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. En dan komt het, de heerlijkheid van God verlicht haar. Vers 11 zegt dat ook. Zij had de heerlijkheid van God, deze stad. Broeders en zusters, verlangen we daarnaar? Antwoord voor uzelf in uw hart. Wat een dag zal dat zijn. Als we die hemelpoort mogen betreden. En we gaan die geweldige stad aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Dan zullen we hem zien zoals hij is. Dan is het voor altijd feest. Vorige week zondag was het ook feest in de hemel. Omdat er zondaars zijn die hun leven aan de Heer Jezus hebben gegeven. Dan zal het voor altijd vrede zijn. En dan gaan we voor altijd zijn heerlijke aanwezigheid genieten. En dat zal nooit ophouden. Die denkt u nu wel, ja, we hebben een preek gehad over de hemel, wat kan ik er nu mee? Dat is nog toekomst. Weet u, als we er zo naar uitkijken, laat dan van ons gezicht, net zoals van Mozes, Gods heerlijkheid af te lezen zijn. Voor jezelf? Nee, voor diegene die nog buiten is. Voor diegene die nog geen deel heeft aan de Heer Jezus. Laat Gods heerlijkheid van uw gezicht afstralen. En laat zien dat u een relatie heeft met die God die niet wil dat er enigen verloren gaan. Premier Rutte, hij zei zoveel conferenties geleden, persconferenties geleden, we hopen dat het allemaal goed komt. Dat hopen we natuurlijk allemaal. Hij belijdt christen te zijn, onze premier. Maar ik hoop dat hij ook gaat getuigen van de hoop die echt zekerheid geeft. En dat het uiteindelijk echt goed komt met je, als je de Heer Jezus toebehoort. En die hoop is vast en zeker. Ik kom nog even terug op de uitspraak die ik aan het begin van de preek had. In het vroege christendom was Jezus' komst en de toekomst hun enige hoop. En tegenwoordig is het andersom. Helaas. Het leeft niet zoveel meer onder christenen. Hoe kijkt u er nu naar? Mag u verlangen hebben dat hij werkelijk terugkomt? Dat u dan voor eeuwig bij hem mag zijn, mag delen in zijn heerlijkheid. Dat we niet meer hoeven te denken aan onze eigen tekortkomingen of wat we hebben meegemaakt, maar dat we voor altijd vertroost zullen zijn. Geef mij Jezus. En ondertussen, tot die dag dat hij ons komt halen, zou ik willen zeggen, Maranatha, blijf ons wachtwoord. Amen, ja, Heer Jezus, kom. Amen. De volgende keer wil ik wat dieper met u ingaan. Ook wat de Bijbel zegt over vers 22, vers 1 tot en met vers 5. Wie daarheen gaan, er valt nog veel meer over te zeggen. Maar dat is te veel voor nu, maar daar gaan we de volgende keer over nadenken. Ik mag u de zegen meegeven en dat doe ik uit Romeinen 15, vers 13. De God nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest, totdat Jezus weerkomt. Maranatha, amen.